Welkom beste fans bij De Sportvriend, de officiële podcast van Kaalierse SK. We hadden jullie nog een podcast beloofd in mei. Wel, we zijn op de valreep nog net bij de pinken. 30 mei zijn we vandaag, Rodrigo Visser. En we hebben weer een pertinent figuur op Lierse te gast in onze podcast.
Inderdaad, eerst en vooral 30 mei, 25 jaar geleden, won Lierse de beker in 99. En ja, een zeer prominente gast vandaag. Het is iemand, ik zit hier al een tijdje bij de club. Ik had hem 5 jaar geleden ook het genoegen om zijn eerste interview af te nemen hier voor onze club. We hebben er onlangs nog eens samen naar geluisterd. En het is altijd fijn om mensen terug te zien. Dus welkom Jonathan Kindermans, manager sport. Nu dus in een andere hoedanigheid, dus welkom.
Dank u. Ik ben heel blij om hier te zijn en vooral op zo'n historische dag. En ook dat ik het jaar kan afsluiten met jullie, is altijd top.
Ah, voilà. Jonathan, merci om hier te zijn sowieso. Het is enorm druk voor u in uw nieuwe functie. Manager sport, is dat eentje dat, waar je eigenlijk van gedroomd hebt? Is dat zo van, als ik me nu een weg zoek in de voetballerij, wel, ik heb het gevonden.
Ja, eigenlijk wel. Ik moet zeggen, vroeger, toen dat ik voetballer was, was ik al heel veel bezig met in mijn hoofd ploegen samen te stellen, hoe dat ik het zou doen, aan wie dat ik kansen zou geven. Ik heb ook heel veel spelers gezien die de kansen niet hebben gekregen dat ze hadden moeten krijgen, volgens mij. Als ik kijk naar de kwaliteiten die ze hadden. Waardoor dat ik toch wel heel lang heb nagedacht naar wat ik na mijn carrière zou doen, die normaal gezien langer zou moeten geduurd hebben dan het nu geweest is. Maar ja, inderdaad, dat is echt de rol waar ik naar op zoek was. En ik ben heel blij dat ik de kans krijg en het vertrouwen hier om die rol uit te voeren.
Heb je dat nooit overwogen om coach te worden? Of dat stond echt los daarvan? Of,
Overwogen? Ik denk het niet. Als speler, de eerste taak die je dan overweegt, is natuurlijk om coach te worden daarna. Maar mijn broer had een kleine academie vroeger, Total Food Concept. Ik heb daar zo een paar trainingen gegeven aan jonge gastjes en zo. En ik moet zeggen dat ik daar niet echt het plezier heb uitgehaald dat bijvoorbeeld mijn vader en mijn broer wel hebben. En toen besefte ik wel heel snel van, het is toch niet die weg dat ik ga moeten bewandelen.
Het klinkt alsof van, je hebt een hekel aan talent laten verloren gaan. Je zegt van, toen moet dat is er niet uitgekomen bij die gasten en waarom hebben die geen kans gekregen? Dus je wilt eigenlijk een aura creëren hier op de Lisp, dat jongens met talent eigenlijk gewoon altijd en ten allen tijde kunnen doorbreken en dat er niks verloren gaat.
Ja, zeker. Ik denk dat het mooiste voorbeeld dit jaar is Kiriev. Die heeft het een heel moeilijk jaar gehad. Die is er naar het einde toe heel hard doorgekomen. En dan zie je echt dat als je tijd investeert in die jongens en die kansen geeft, dat er wel gaat uitkomen. En dat is iets dat we natuurlijk willen klaarspelen op het liefst dit seizoen natuurlijk.
Dat is met de nieuwkomers en dat ook met de jongens van de jeugd. Hè? Want er gaat uiteraard wel serieus wat volk van de belofte of van de jeugd naar de A-kern worden overgeheveld voor de groep te verbreden. En dat is op die manier ook gewoon kansen geven aan jonge lerenaren.
Ja, zeker. Ik denk dat een van de pijlers is dat Lierse moet hebben, is kansen geven aan eigen jeugd. Ik denk ook dat wij een bepaald project kunnen voorstellen aan die jongens, die interessant is voor iedere jonge gast die het profvoetbal wil halen. Dus ik denk zeker dat we met de jeugd van Lierse, maar ook eventueel met andere jeugdspelers, waar dat de jeugd niet echt belangrijk is voor de club, dat we daar zeker eens moeten kijken naar opportuniteiten die ons naar een hoger niveau gaan tillen, ja.
En er is echt bewust, want ik zie u hier al een paar maanden op de club verschijnen, maar er is wel echt bewust gekozen om u echt te laten inwerken en buiten de schijnwerpers even te functioneren. Ik denk dat ook wel een zeer doordachte keuze geweest is.
Ja, ik denk dat een keuze is geweest ook deels vanuit mezelf. Waarom? Omdat ik ben heel nieuw in deze rol. Ik moet bepaalde zaken weten en onder de knie hebben voordat ze mij voor de leeuw gooien. Dus ik heb zelf ook bewust gekozen om dat heel hard in de schaduw te doen en gewoon te leren de voorbije maanden wat de job inhoudt, wat dat ik allemaal moet doen, hoe dat ik bepaalde zaken moet voorbereiden en dergelijke. Dus ik heb dat zeker op een rustige manier kunnen doen. En dat is ook dankzij de clubleiding en vooral ook dankzij Dirk Gijzelings dat ik dat in de schaduw heb kunnen doen. Hij die toch op moeilijke momenten in de schrijnwerpers is gaan staan en het op zichzelf heeft genomen om die rol op te nemen in een heel moeilijke situatie. En die nogmaals eigenlijk is de club heeft gered van waar het was of hoe het stond. En ik denk dat we sowieso heel veel respect naar Dirk Gijzelings toe moeten uitspreken.
Heeft dat ook een goede band met Dirk dan te maken met het feit, hè, u bent Kindermans, hè, dus uw vader is dan ontegensprekelijk uiteraard gewoon ja, Jean Kindermans, hè, 3 jaar speler bij Lierse in de jaren 80. Is dat dan ook een band dat jullie hebben, omdat Dirk en uw papa misschien samengewerkt bij Anderlecht en dat ja, dat wederzijdse respect is zo groot en dat vertrouwen eigenlijk ook. En dat is wel een leuke werkomgeving, vertrouwen.
Zeker, zeker. Ik denk dat Dirk mij al kent sinds dat ik 10 of 11 jaar ben. Die heeft mij zien opgroeien, die heeft mij zien veranderen als mens. Die heeft altijd heel veel geloofd in mijn kwaliteiten als speler.
Maar ik vraag, is Dirk bijvoorbeeld iemand die heeft weggehaald bij KV Mechelen om naar de jeugd van Anderlecht te komen, bijvoorbeeld?
Dat was niet Dirk. Dat was toen Robert Steeman. Die had mij in een match gescout tegen Genk, waar dat ze eigenlijk voor Dennis Praat waren gekomen. En toen heeft hij gezegd van, aan mijn vader, ja, uw zoon speelt bij KV Mechelen, die doet dat goed, waarom haalt je die niet naar Anderlecht? Papa is altijd terughoudend geweest daarin, om de vader- en zoonrelatie niet in dezelfde club is niet altijd even gezond. Nee. En dat heb ik ook redelijk hard ondervonden.
Nee. Was het dikwijls basje op het zoneke, zoals we zeggen?
Ja, dat is zeker waar. Dat is heel vaak ouders die dan zeggen, hij speelt omdat hij de zoon is van. Of dat zijn spelers die denken dat ik een bepaalde speeltijd moet krijgen of wat dan ook. Dus dat is, ja, dat is geen makkelijke situatie geweest, maar dat maakt u wel sterker natuurlijk.
En nu ook, is dat iets, heb je deze functie doorsproken met je vader? Zijn er dingen dat u als advies heeft gegeven? Of is dat echt gewoon compleet van, ik doe mijn job bij Lierse en hij bij Antwerp en we gaan elkaar hun eigen weg? Hè?
Ik denk, als je een goede relatie onderhoudt met je vader en je vader heeft een bepaalde functie in het leven en dat is ook een functie die jij ambieert of die in de richting ligt met wat hij doet, dan is het normaal dat je altijd advies gaat vragen aan je vader en hij is daar heel open in naar mij toe en ook direct. Dus dat zal altijd iemand zijn waar dat ik mijn oor kan bijleggen en die mij altijd advies gaat geven bij bepaalde dossiers of bepaalde zaken.
Dat is inderdaad een bagage, ongelooflijk. Dat is uiteraard ontegensprekelijk. Maar zelf als voetballer bij Anderlecht, ja, je hebt kwaliteiten, want je wordt door iemand anders gescout. Dat is al 1 punt. En punt 2, ja, de Italiaanse jeugdtoernooi, de naam ontsnapt me nu even.
Via Reggio
Cup. Ja, als je daar mag bij zijn, dat zijn niet de pannenkoeken van Anderlecht die daar mogen tentoonspreiden wat ze kunnen. Hè.
Nee, zeker. Ik ben ook met dat toernooi opgegroeid, omdat natuurlijk mijn vader hoofdjeugdopleiding was. Hij heeft toen ook heel vaak gezegd dat dat een heel moeilijk toernooi is om te winnen of om zelf in de finale te geraken. Ik heb dat toernooi 2 keer gespeeld. Het eerste jaar hebben we gewonnen. Het tweede jaar waren we in de finale verloren tegen AC Milan. Dus het feit dat we daar 2 keer hebben gestaan met een bepaalde generatie. We hebben ook kwartfinale gehaald van de Next Gen, die nu de Youth League is. Ja, dat sterkt mij in het feit dat ik zeker mijn plaats had in de sterke generatie.
Was het met Tarfi en zo zeker niet?
Tarfi is 93, dus die is iets ouder. Maar die was inderdaad voor het eerste toernooi van de Via Reggio Cup was die er zeker. Dat was toen ook met Frank.
Gewonnen, hè? Toen?
Ja, gewonnen.
Frank Ashampong
was daar toen ook. Dat was een hele snelle Ghanese die plots met ons mee op toernooi ging. En die heeft daar alles kapot gespeeld.
De Ghanese Messi werd die toen genoemd. Hè?
Dat was inderdaad de Ghanese Messi. Nu, ik weet niet hoe dat je dat kunt spiegelen aan elkaar, maar... hij was heel snel en heel explosief. Dus die heeft ons wel heel hard geholpen, dat toernooi. Ja.
Waar zit hij nu?
Ja, is die in Azië, China?
Volgens mij in Azië, ja. Volgens mij in Azië.
Ja, zijn bankrekening wel verdient te spekken, denk ik.
Zeker.
Pas op, Zo Ashampong, ik zou het misschien willen zien op het lispen.
Ja, Zo is misschien een ander type dan Ashampong. Maar ja, dezelfde karakteristieken, ook linksvoetig een beetje, snel. Dus, ik snap...
Is Zo de betere voetballer en de Ashampong meer de sneltrein in de actie?
Ik denk dat Zo iets meer techniek heeft, inderdaad. Ja. En dat Frank het vooral echt moet hebben van zijn rushes. Ja. En ik denk dat hij ook zo bekend is geworden voor het publiek hier in België, dat op de counter... liep iedereen voorbij eigenlijk.
Ja, dat was waanzin. Ja. Dus ik kan ook wel voorstellen dat dan die buitenlandse scouts op Frank meteen als moor verliefd worden met zo'n profiel.
Tuurlijk. Sowieso. Ik denk dat snelheid en techniek, dat is altijd een mooie combinatie. En als je dat dan nog kunt koppelen aan een beetje efficiëntie, dan staat je heel snel op de radar van buitenlandse clubs.
Ja, dat zal wel. Want uiteindelijk ga je wel snel weg bij Anderlecht. Je wacht niet totdat de deur van de A-kern open wordt gebeukt. Je zegt van, oké, mannetjes, de U21, dat zit er hier voor mij op. Ik ga mijn geluk elders zoeken, weliswaar in een uitleenbeurt. Als ik me niet vergis, is dat op je 19 jaar naar Telstar, de Hollandse tweede klasse.
Klopt.
waarom uiteindelijk die keuze gewoon voor, kijk, ik moet speelminuten maken, punt.
Als je jong bent, dan besef je niet vaak van wat dat je hebt. En wat dat ik bij Anderlecht had, was eigenlijk perfect voor mij. Het probleem was, toen speelden zij niet in 1B, speelden zij geen profvoetbal. Ik denk dat, moest dat toen het geval zijn, dan was ik nooit vertrokken. Ik was een laat-mature speler. Dus ik had waarschijnlijk een traject à la Theo Leoni misschien mee kunnen maken. Mm. Maar op dat moment zijt je zo ongeduldig, omdat op dat moment brak Romelu Lukaku op 16 jaar door, Yuri Tielemans op 16 jaar. Praat brak door. Het was, iedereen brak door en dan jij niet. En dan denk je van, ja, dan is het niet voor mij.
Het zijn wel ronkende namen dat je nu
tuurlijk, noemt. Tuurlijk. Maar, ja,
maar dat is wel kut om zo in die generaties een opgegroeid te zijn, waar dat ze eigenlijk allemaal, Frank ook, Champagne, die mannen kwamen allemaal voor hun 20 in de A-ploeg van Anderlecht, ja, en speelden ook. Dus ja, dat is lastig. Hè?
Ja, en dan denk jij dat jij hetzelfde traject gaat bewandelen, maar dat is niet het geval door verschillende factoren. Hè, door het feit dat ik een laat-mature speler was, dus ik was totaal niet klaar om in eerste ploeg te spelen. En dus op dat moment zei ik tegen mijn vader ook goed van, ja, kijk, ik wil echt in een eerste ploeg spelen. En dan komt tweede klasse Nederland natuurlijk ter sprake, omdat dat fysisch minder belastend is voor een jonge speler. En ook, ik was een voetballer, met een hele goede techniek en zo. Dus dan komt je al meer bij Nederland terecht dan bij België.
Mag ik dan nog iets over Nederland vragen? Is het soms, hè, want we zeggen al wel veel van, er zijn heel veel Belgen in de keukenkampioenschapdivisie en moeten we ze daar gaan halen altijd. Maar het is een ding, ja, het is daar voor de fysiek minder sterke spelers wel echt het Walhalla. Maar de vraag is, ja, is dat dan in B wel één op één een match? Hè?
Ik vind van niet. Dus ik vind sowieso dat fysiek sterke spelers van Nederland hier wel iets kunnen doen. Als je kijkt naar Luc Marijnissen, die is redelijk stevig gebouwd, die is heel snel. Dat is wel interessant voor de Belgische markt. Maar dan echt als bepaalde voetballer van Nederland naar hier te komen, is volgens mij een stap heel groot op vlak van fysiek.
Dus qua competitie, is dat vooral te vergelijken met de Challenge Pro? Zou NAC Breda hier ook kampioen spelen, bij wijze van spreken? Of hoe schat je die waardeverhoudingen in?
Dat is heel moeilijk om te vergelijken. Waarom? Dat zijn twee verschillende competities. Ik denk dat de budgetten wel gelijk liggen bij de top van Nederland, keukenkampioen, en hier in de top van de Challenger Pro League. Alleen, ik vind het zo moeilijk om te vergelijken tussen beide competities, omdat de karakteristieken totaal anders zijn. Zij spelen ook zonder druk om te degraderen. Dat is mentaal dat er dan iets bij komt kijken dat ook heel verschillend is.
Qua accommodatie is wel top. Als je die stadions ziet, dat is...
Klopt, ja, inderdaad. Maar dat zijn allemaal... Allee, de meeste clubs worden ook via de overheid en zo gesteund. Dat is denk ik het grote verschil in Nederland en hier. Qua accommodatie, ja, worden die heel veel gesteund door de overheid. En dat is er in België jammer genoeg niet altijd.
Maar je hebt toch in de tweede klasse Nederland zo'n paar, ja, pakt 6 clubs die echt altijd willen meedoen voor opgaan. En die ook een degelijk budget hebben. En die vooral, ja, als je zakt, en de Groningen, die zakken dan. Ja, die hebben een geweldige voetbaltempel, een geweldige achterban en historiek. Ja, die hebben Suárez en zo in de ploeg gehad. En Robben zeker. Allee, als wat, om een naam te noemen. En ja, zo'n clubs zitten hier niet echt in 1B. En dan heb je vooral bij Holland dan nog een stuk of 10 die meedoen eigenlijk voor de show. Wel, zakken kunnen ze niet.
Klopt.
En ja, Telstar is dan bijvoorbeeld, zoals Helmond Sport, dat zijn niet de gigantische grote clubs. Hè.
Nee.
Ook niet de budgetten, denk ik. Hè.
Nee, dat zijn clubs die het moeten hebben van het ontwikkelen van talent. Wat doen die? Die geven 18, 19-jarigen de kans. En als er daar eens één uitkomt die dat ze kunnen verkopen, dan zijn ze daar heel tevreden mee. En dan is hun seizoen geslaagd. Die spelen niet echt voor resultaat. Dat is ook de reden dat ik het heel moeilijk heb gehad bij clubs als Telstar en RKC. Ik ben heel resultaatgericht. En als je dan na een 3-0 verlies, bij wijze van spreken, als de mensen daar in het warm bad zitten met een pintje, ja, dat kon er bij mij niet in als 18, 19-jarige die van een ultra-competitieve omgeving komt en waar dat iedere wedstrijd gewonnen wordt.
Ja, ja, waarbinnen echt een filosofie was.
Voilà. En als je dan terechtkomt in zo'n kleedkamer, dan is dat heel moeilijk. En dan heb ik het heel moeilijk om te zwijgen. En dan praat ik. En als 18, 19-jarige jongen wordt dat niet altijd in dank afgenomen. En dat is mijn grote probleem geweest toen ik naar Nederland ging. Ja,
maar bij Telstar lijkt er gewoon mee te vallen, want je speelt eigenlijk wel veel. Hè. Je hebt ook 10 doelpunten waar je een voet in hebt, hè, waaronder gewoon 4 assists, 6 goals. Wat prima is, want Telstar is niet de top in de tweede klasse Nederland. En doe je daar ook al je mond open? Of is het dan nog eerder, dan is het nog in de luwte, maar eerder bij Waalwijk? Waar
ja, Allee, het zit zo, bij Telstar was mijn trainer Michel Vonk. Dat was een ex-profvoetballer van Manchester City, AZ en zo. Die heeft nu ook een hele goede functie bij AZ. En die man had wel ambitie met Telstar. Dat is iets dat zij op dat moment nooit gehad hebben, denk ik. En die wou wel bepaalde resultaten halen. Dus dat matchte met mijn karakter. En dat was ook mijn keuze voor Telstar, waarom ik die keuze gemaakt heb. En dan kwam ik bij Waalwijk natuurlijk met een ander statuut binnen. Ik had al een jaartje keukenkampioen gespeeld. En ik had een bepaalde statuut opgebouwd, omdat ik toch wel een goed seizoen had gedraaid. En tuurlijk, ik kom daar dan binnen als 19-jarige of 20-jarige gast. En ik wil dan natuurlijk mijn stempel drukken, niet alleen op het spel, maar ook daarnaast. En dat is niet altijd in dank afgenomen.
Want Waalwijk, je tekent er na Telstar voor 2 seizoenen. Dus dan denk je, oké, mijn profcarrière is vertrokken. Maar uiteindelijk, ja, Waalwijk, toch op zich, je blijft er maar 1 jaar. En dat is...
Ja, klopt. Ja, ik ga daar eerlijk over zijn. Ik heb daar een dispuut gehad met de trainer. En ook met de aanvoerder van toen. Mm. Dat was een dispuut omdat ik vond dat we stonden toen voor laatste en we bleven op dezelfde manier voetballen. Er veranderde niks, dezelfde keuzes bleven, waardoor dat ik het heel moeilijk had. Op een bepaald moment ben ik dan op de bank terechtgekomen. En ik denk, tijdens de winter was er interesse van andere ploegen en ik wou al vertrekken. Waalwijk heeft dat toen tegengehouden. En ik denk dat we in midden december zitten, waar dat ik de week ervoor een vrije trap had gescoord. En we zitten midden december, ik denk dat het -3 graden was toen, op een bevroren veld te spelen. En het is 89e minuut en de coach vraagt aan mij van... kunt je alsjeblieft invallen voor die vrije trap te trappen? Maar ik had nog 0 seconden opgewarmd, ik was zo koud als iets. Dus ik heb dat geweigerd en ik heb gezegd van... Kijk, ik snap niet waarom dat ik moet invallen als ik nog niet eens opgewarmd heb. Dat is gevaarlijk voor mijn spieren. De aanvoerder zat toen ook op de bank en die is in de latere fase gaan vertellen dat ik zou gezegd hebben dat ik voor deze club mijn spieren niet wou scheuren en zeker niet voor deze trainer en een beetje mijn woorden omgedraaid. Een
beetje voor de bus gegooid. Hè?
Voilà, inderdaad. En ik ben dan toen uit de kern gesmeten, moest ik met de belofte trainen en de belofte die trainde daar om 8 uur 's morgens. Dus dat was iedere dag om 6 uur uit uw nest om te gaan trainen met die belofte. En dan, ik woonde toen samen in een huis met 5 andere spelers. Dus ik stond vroeger op om te gaan trainen met de belofte. En toen kwam ik terug wanneer dat zij opstonden om te gaan trainen met de A-kern. En dat was echt een hele moeilijke fase in de jonge carrière toen.
Dat begrijp ik. En dan is er gelukkig dat OHL, toen actief in de Challenger Pro League, die gooit eigenlijk een reddingsboei aan de jonge Jonathan Kindermans.
Klopt. Dat was toen geregeld via Emilio Ferreira, was daar toen trainer. Ik heb daar 2 weken stage gedaan. En na 2 weken waren ze overtuigd en heb ik mijn contract getekend bij OHL.
Die kende je ook van bij Anderlecht. Was hij toen al tevoren werkend bij Anderlecht geweest? Of was
dat was Yannick Ferreira. Emilio is zijn oom, volgens mij. En die kende mij nog niet. In 2 weken had ik blijkbaar genoeg laten zien.
Dat was zo de periode dat Leicester er eigenlijk zo net niet begon te investeren, toch?
Klopt. Ik ben vertrokken in het jaar dat ze bij Leicester aangekomen zijn met de club.
Dat was onze huidige coach daar ook, Sven van den Broek, toch? Of die jaar nadien is die daar assistentcoach geworden, zoiets?
Ja, ik denk het wel, want ik heb Sven toen kende ik Sven nog niet, nee.
Zo zie je maar hoe dat de wereld soms...
De voetbalwereld is heel klein. Is heel klein, inderdaad. Ja.
En Lierse zat toen in eerste, denk ik, veronderstel ik. Want ik kan me niet herinneren een wedstrijd hier van u te zien hebben met OHL hier op het Lisp.
Volgens mij hebben we wel tegen Lierse gespeeld. Dat was toen met Faisal Kasmi, Ayoub Alag en zo.
Toen zaten wij in tweede klasse.
Ja, volgens mij wel. We hebben toen tegen Lierse gespeeld.
2 keer verloren, dat heb ik eens opgezocht toen voor we hier zaten.
Ja, we hebben niet veel gewonnen tegen Lierse.
Volgens mij al Toro Ruitings, toch?
Mijn Ruitings heb ik nooit gespeeld. Het was toen... Esteban Casagolda was toen spits. Ik speelde met Engawa.
Acevedo.
Schuurmans.
Acevedo. Goeie shotter toch wel.
Ja, Schuurmans kwam het jaar na mij. Al die namen, ja.
Oké. Want eigenlijk, bij OHL speelde misschien, of toch in mijn perceptie, uw mooiste wedstrijd uit uw carrière misschien, de bekermatch tegen en op Anderlecht, uw Anderlecht, waar je als jeugdspeler zat. Je start er ook in de basis, als ik me niet vergis.
Ja.
Dus is dat niet de match van uw carrière of overdrijf ik dat? Romantiseer ik dat?
Nee, je romantiseert dat zeker niet. Als Brusselse kid, bij wijze van spreken, die opgeleid is bij Anderlecht en dan vertrekt en dan 3 jaar later toch tegen hun in de beker speelt. Dat was mijn mooiste ervaring. Het stadion was toen ook vol. En het leuke was, ik was toen niet altijd basisspeler. En ik had dan via vernomen dat de coach had gezegd van ja, maar die wedstrijd ga ik hem niet afpakken. Dus ja, dat getuigde echt wel van empathie van Emilio Ferreira toen. En die had mij dan een dag ervoor ingelicht van kijk, geen zorgen, ga spelen. Je gaat minimaal 70 spelen, zei hij tegen mij. Dus ja, dan...
Dan heeft hij wel gelogen, want dat was niet, hè?
Nee, dat was net niet. Maar ja, dan voelt je toch van, oké, je gaat die wedstrijd spelen, je bent er klaar voor en je bereidt je daar ook in voor.
Ja, dan voelt ook dat de coach een zeer correcte mens is. Eén, het gunnen en dan ook nog het uitvoeren. Hè. Ik heb al andere verhalen gehoord van, wie was dat nu? Glenn Verbouwede, ja, gestart. Hè, en dan uiteindelijk zelfs niet op het wedstrijdblad. Maar dat is wel... mooiste herinnering, en dat is u gegund geweest.
Ja, tuurlijk. Dat gaan ze mij niet meer afnemen. En ik ga nog altijd respect blijven hebben voor Emilio Ferreira.
Maar dat is niet opgegroeid in Brussel en gewoond ook nu nog altijd in Brussel.
Ik ben opgegroeid, ik ben geboren in Anderlecht. En ik heb 6 jaar in Molenbeek gewoond. En dan zijn we verhuisd naar Strombeek. Dat is aan de rand van Brussel. En nu woon ik nog steeds in Strombeek al sinds...
Ben je aan school geweest in Molenbeek?
Ik ben even naar school geweest in Molenbeek. En dan in Strombeek natuurlijk.
Je hebt daar de Etat Noir, dat is de bekende metro. En dan de volgende is de... Hoe heet het nu weer? Vond ik ook een winner.
Ja, ik ken de metrostations niet.
De lijn 5.
Het is wel een goede visrestaurant ergens.
Nee, dat is aan Saint-Catherine.
Ja, daar ben ik eens gaan schoven. Je hebt toch bij mijn zus in de klas gezeten?
Ja, absoluut. Absoluut.
Vandaar dat we zijn linken. Ja, draad kwijt.
Nee, over Anderlecht. Nee, dat is inderdaad een mooie keuze van Emilio om dat te doen.
Ja.
En al uw vrienden waarschijnlijk in de tribunes en de ex-ploegmaats. Ik weet niet, was dat tegen Medi dan?
Nee, volgens mij niet. Dat was toen een periode dat Stanchu speelde. Aschampong.
Dat was onder Weiler, dus dat is volgens mij de laatste titel van Anderlecht.
Ik denk het wel.
Die was al weg.
Ja, die was al weg. Nee, het was inderdaad een topherinnering. En ik weet eigenlijk niet of mijn familie daar was. Mijn papa waarschijnlijk wel. Ik denk mijn broer ook. Mijn mama misschien. Maar ik weet eigenlijk... Ik kan mij niet zo goed herinneren wie dat er allemaal was. Ik herinner mij wel natuurlijk de wedstrijd. En ik weet ook dat ik bepaalde scènes al vooraf in mijn hoofd had afgespeeld. En hoopte dat het... Dat
goal in de winning.
Zoiets. Goal voor de spionkop. En dan vieren natuurlijk, want ik vind dat onzin, die sorry zeggen.
Lekker.
Ja, ik bedoel, je moet gewoon vieren. Dus dat had ik wel in mijn hoofd, maar dat is niet gebeurd.
Oké, wel maar 1-0 verloren.
Ja.
Wat toen op zich wel geen onslecht resultaat.
Zeker, en volgens mij was dat zelf nog met een penalty. Dus we hadden een redelijk goede match gespeeld. Anderlecht was ook redelijk slecht, die match.
Maar wel geen B-ploeg. Ik heb die ploeg eergisteren eens gezien, dat was echt wel een deftige ploeg.
Nee, dat was een deftige ploeg, inderdaad. Maar ja, we waren ook een 1B-ploeg, dus op zich kun je daar wel iets tegenover stellen. En ja, we waren niet slecht.
Nee, absoluut niet.
Anderlecht in de beker hebben we 2 jaar geleden bij Liersen hier ook gezien. Is niet altijd top, hè, maar waren ze toen ook gewoon op penalties.
Voilà.
Ja. In de beker, de eerste rondes, moeten ze nog op drive komen.
Voilà, inderdaad.
Ze zijn toch ook uitgeschakeld geweest tegen bomen en zo. En,
ja,
de laatste decennia hebben we nog wel een paar kamelen geschoten. In ieder geval, de OHL-verhaal, dat stopt ook. En dan ineens terug naar de eerste jeugdploeg, KV Mechelen, voor een jaar. Maar meteen uitgeleend aan Union, nu een voorbeeldclub. Was dat toen al het feit dat ze met de Britten samen waren en ze zochten
nog niet.
Profielen à la Kindermans?
Nog niet. Dus het grappige verhaal is, ik ben bij Leuven vertrokken omdat Leicester ging toen overnemen. En toen zijn ze David Hubert, Persoons en zo gaan halen. Dus op middenveld hadden ze wat ervaring om direct te stijgen. Mm. Dus ik zag dat mijn kansen waren klein. En ik ging toen normaal gezien bij Lens tekenen in tweede klasse Frankrijk.
Ja, het is ook een enorm stadion.
Ja, inderdaad. 45.000 man, denk ik. Ja. Of 40.000 man. Dat was toen in tweede klasse en dat is toen afgesprongen. En dat is redelijk laat afgesprongen, ik denk eind juli. Dus de voorbereiding was al bezig bij heel veel clubs. En ik vond toen eigenlijk geen club. En ik was op weg om bij Dessel Sport te tekenen toen. Ik denk 1 september of zoiets. Dus dat was al na de transferperiode. Toen dat plots Ninis, dat was een Griekse middenvelder, bij KV Mechelen vertrok. En Yannick Ferreira was daar toen trainer. En die zei tegen mij van, ah ja, Ninis vertrekt, dus we hebben nog iemand nodig. Wilt je bij ons komen? Ja, voor mij was dat natuurlijk een stap vooruit. Dus, ja,
dat was toen Jupiler Pro League, hè?
Ja, klopt. Ik ben toen dan bij een eerste klassekern aan de slag kunnen gaan. En ja, op zich, in het begin liep alles goed. De eerste 3-4 weken trainde ik goed mee. Het plan was om met de belofte te spelen. En dan blijkbaar via heb ik te horen gekregen dat ze mij daar eigenlijk niet wouden en dat ik niet ging spelen. En dat ik dus best op zoek ging naar een andere club. En dan in de winter uitgeleend aan Union.
En Union, zeg maar zo.
Nee, was het Union toen in het Boudewijnstadion, zeker?
Ja, dat was Union in het Boudewijnstadion, inderdaad. En ja, ik ben daar aangekomen natuurlijk met een fysieke achterstand, want ik had 6 maanden niet gespeeld, ik had geen voorbereiding meegedaan. Dus dat was heel moeilijk voor mij. En dan naar het einde toe toch wel doorgekomen. En met mijn historische goal die ik gemaakt heb op Tubize, die ervoor gezorgd heeft dat Union in 1B bleef. Dus de degradatie voorkomen, waardoor dat de Britten dan toch hebben doorgeduwd om de club over te kopen. En
dus eigenlijk dankzij Jonathan Binnenmans staat Union nu waar dat ze staan.
Ja, ja, inderdaad.
Daarmee was het dan misschien nog een beetje naar het goodwill dat ze de bonen naar hier hebben gestuurd? Of,
dat denk ik niet, maar ik bedoel, ik weet nog goed dat ik had al voor RWDM getekend toen ik die goal gescoord had. En ik ben onlangs nog in contact geweest met die Alex Munzio, de voorzitter. Die zat toen in de tribune en die heeft mij wel een mailtje gestuurd van... ja, ik herinner mij dat doelpunt nog met de link. Dus ja, dat was in zijn geheugen gegrift en dat is altijd leuk om te horen natuurlijk.
Die is nog erkentelijk voor de geleverde prestaties.
Ik had een bekerpremie moeten vragen.
Ja, misschien ja.
En binnenkort weer zien, hè, met de Union waarschijnlijk in de voorbereiding, 21 juli op de National Feestdag. Dus ja. dat is misschien ook een mooie primeur.
Zeker. Ik denk,
leuke wedstrijd.
Ik heb Alex nog nooit in het echt ontmoet, dus als ik hem ga zien, dan gaat dat leuk zijn. Ik heb wel al met Chris gesproken, Olaflin en zo. Dus dat gaat sowieso een leuk weerzien zijn.
Ongelooflijk mooi project wel. Union, moeten we eerlijk over zijn, wat dat ze daar aan het neerzetten zijn...
Ja, klopt.
Enkel bewonderswaardig.
Klopt. Ik denk dat bij hun vooral een visie is die uitgestippeld is geweest. Die natuurlijk wel op een bepaalde manier dat ze daar een voorsprong hebben genomen op hun lange termijnvisie. Omdat ze dat niet hadden verwacht misschien, dat ze zo snel gingen presteren. Maar het interessante en het leuke is dat ze die visie, dat ze daar niet van afwijken. En ik denk dat een van de belangrijkste pijlers is in het voetbal van nu. Dat je niet afwijkt van je visie na 1 of 2 slechte wedstrijden.
Is dat iets waar dat je iets van oppikt van Union? Dat is nu even buiten je carrière, maar zij zijn ook een UNDAF gaan halen, 6e klasse Duitsland. Gaat nu naar het DK met Duitsland. Ja, wij, of jij bent Adinani dan gaan halen, 4e klasse Frankrijk. Ja, daar zit wel precies een gelijke of een parallel om jongens te scouten op lagere niveaus misschien.
Ja, ik denk vooral dat... Allee, bij ons is het belangrijk om te kijken naar wat de markt ons kan bieden. Wij kunnen geen spelers gaan halen van eerste klasse. Wij kunnen geen spelers gaan halen in tweede klasse Duitsland. Dus dat is eigenlijk een beetje kijken naar de aangrenzende landen waar dat... het talent zich bevindt en wat ook het dichtst aanleunt bij de competitie van de Challenger Pro League. En ik vind dan persoonlijk dat het fysieke spel dat er in Frankrijk gespeeld wordt, als je kijkt naar... Er zijn heel veel Franse spelers die in tweede klasse of eerste klasse dan naar de Premier League gaan. Mm. En ik denk dat de Challenger Pro League dat onder de Ligue 2 zit van Frankrijk. Dus de meeste Ligue 2-clubs gaan ook hun spelers halen in Nationaal 1 of Nationaal 2. Dus waarom zouden wij geen spelers daar gaan halen als we een gelijkgaande competitie hebben?
Maar dat is dan ook gebaseerd op data, met software van tegenwoordig. Hoe gaat dat in zijn werk, zoiets?
Hoe gaat dat in zijn werk? Dat is inderdaad op basis van data in het begin. Dus je krijgt gevuld bepaalde criteria in die voor u belangrijk zijn. Dus bijvoorbeeld voor een flankspeler, hoeveel geslaagde dribbles, hoeveel geslaagde voorzetten, dit, dat. Dan krijg je natuurlijk al een eerste lijst waarin dat je filtert. Dan gaat je naar die kortbeelden kijken. Kijken of die spelers passen bij de filosofie, bij de speelstijl, dit en dat. Want data is niet altijd bindend. Dat is iets dat in het voetbal ook wel moet gezegd worden, want iedereen spreekt heel veel over data. Maar je moet nog altijd de speler bekijken naar hoe dat hij speelt. Ik heb ook spelers gezien die in de data er heel goed uitkwamen. Maar als ik dan naar de beelden kijk, dan denk ik toch iets van oei, dat gaat toch niet passen bij ons. Dus de beelden staven met de data. En dan natuurlijk moet je naar wedstrijden gaan kijken, volledige wedstrijden. Want natuurlijk, de kortbeelden geven een bepaald beeld, maar niet een volledig beeld. En na die volledige wedstrijden gaat je het liefst ook live eens de speler bekijken, in de mate van het mogelijke. Want hoe reageert hij op supporters? Hoe reageert hij op opmerkingen van ploegmaats? Hoe reageert hij op opmerkingen van trainers? Ik heb bijvoorbeeld eentje gehad, een speech vanuit Luxemburg, waar dat ik echt fan van was, die ik live ben gaan bekijken en die ik afgekeurd heb, omdat zijn mentaliteit zat gewoon totaal verkeerd. En hij zat tegen iedereen te roepen en zijn handen in de lucht vanaf dat het publiek daar tegen schreeuwde. Ja, dan denk ik van, dat is niet iemand dat bij Lierse past. En dan gaat je natuurlijk op zoek naar omgevingsfactoren. Dus dan gaat je zoeken naar hoe zit zijn familiale situatie in elkaar, hoe is hij in zijn persoonlijkheid, hoe is hij in zijn omgang met andere ploeggenoten. En dan kom je tot een uiteindelijke lijst van 1 of 2 spelers die bij u passen. En daarop gaat je echt doorduwen dan om dat dossier rond te krijgen.
En daar was dan een Adinani bij. Heeft ook verbluffende testen, denk ik, hier afgelegd de eerste dagen.
Klopt, daar zat Adinani bij. Dat is een spits die kan diep gaan, die in de bal kan komen. Ik denk dat als je 1B kijkt, dat 2 zaken zijn die heel belangrijk zijn. Snelheid, kracht en ook op voorzet is hij heel sterk. Hij heeft inderdaad heel sterke fysieke testen afgelegd. En ook gewoon naar zijn persoonlijkheid toe. Om bijvoorbeeld een kort verhaal te vertellen. Er zijn spelers van zijn club in Le Puy die gehuild hebben omdat hij vertrok. Dus dat wil toch wel zeggen dat hij een bepaalde aura heeft en een bepaalde persoonlijkheid binnen de groep. En dat zijn heel veel verhalen die ik opgepikt heb vanuit de entourage van de speler of van andere externe mensen die dat gezegd hebben. Dus vandaar past hij wel.
En dat is ook wel de leeftijd, 24. Dat is zo de moment dat eigenlijk knallen in je carrière. En dat dan op die moment... Ja, dat zou kunnen ontploffen bij Lierse. Heeft vorig jaar uiteraard wel een heel goed seizoen gespeeld. Maar dat is wel de profielen. Dat is meteen deliveren. Hè?
Zeker. En het interessante bij hem is... Hij heeft een hele goede opleiding gehad bij Rennes. Dat is een van de beste opleidingen in Frankrijk. En hij heeft dan een paar foute keuzes gemaakt. Hij is ook, slachtoffer geweest van COVID. Dat zijn heel veel spelers van die generatie. Die dan een jaar en een half niet gespeeld hebben. Hij zat toen in Italië. Waar dat COVID echt heel zwaar heeft doorgeweegd op de bevolking. En dus als je dan het verhaal bekijkt en kijkt dat die jongen dan beslist om op een bepaald moment te investeren in zichzelf en gewoon terug te gaan naar vierde klasse om ervoor te zorgen om zich terug in de kijker te spelen. Ja, je weet, die is al eens tegen de lamp gelopen, die heeft al eens problemen gehad, die gaat niet dezelfde fouten maken en die weet dat hij op een leeftijd is gekomen waar dat hij moet presteren. En dat zijn zaken die interessant zijn om binnen te halen.
Ja, het is een mooi verhaal ook. Heeft hij tegen Rennes de kwartfinale gehaald. Met eigenlijk als kleine ploeg kwartfinale halen. 45.000 man in het stadion. Dan tegen Rennes ook nog scoren.
Klopt.
Dat is een sprookje.
Ja, inderdaad. Ik denk dat dat voor hem een van de mooiste herinneringen is geweest uit zijn carrière, zoals vergelijkbaar met mij en Anderlecht. Alleen heeft hij gescoord en ik niet, dus hij heeft het beter gedaan. Maar kijk, zo'n zaken, daar kijk ik sowieso naar wat het parcours was, naar de reden waarom dat hij zo laag heeft gezeten. En bij hem waren alle ingrediënten aanwezig om te geloven in zijn slaagkansen voor Lierse.
Kunnen we iets zien uit die goal tegen Rennes in de Coupe de France? Kunnen we daar iets uit die goal iets zien van, oké, dat is het type spits dat die is? Kunnen we daar iets uit afleren of aflezen?
Ik vind dat de perfecte spitsengoal. Dus je zit in een situatie waar dat hij eerst zich komt aanbieden als speler die in de bal komt. Dan ziet hij dat de ruimte te klein is en gaat hij direct diep. Op de eerste meter zie je dat hij sneller is dan zijn tegenstander. En dan komt hij in een situatie waar dat hij schuin van doel met zijn slechte voet op een bepaalde manier de bal over de keeper loopt met een bepaald gevoel. Ja, voor mij dat is alles wat een spitsengoal nodig heeft.
Wat ik wel mooi vind, is dat ik de indruk heb dat alle transfers nu veel meer doordachter zijn dan de voorbije jaren. Ik bedoel, van zo kwam hier ook, werd er ook gezegd, derde klasse, eerste amateur. directeur van Olympique Charleroi, et cetera, et cetera. Maar ja, als je ziet zo hoe dat hij voetbalt, ja, dat zijn wel, daar zit wel een logica achter. En dus in dat aspect geloof ik wel in dat een Aninani dat ook kan brengen.
Ja, ik denk dat wij vooral moeten stoppen met te kijken naar waar dat een speler speelt of op welk niveau dat hij nu is. Er zijn bepaalde zaken die soms meespelen in bepaalde keuzes van spelers. Je hebt makelaars die ook heel vaak verkeerde keuzes maken voor de speler omdat ze kijken naar eigen belang in plaats van belang voor de speler. En dus op een bepaald moment komt een speler terecht in een omgeving die niet de juiste is voor zijn kwaliteit. En ja, als wij als Lierse die spelers kunnen identificeren, dan is dat het succes dat we kunnen halen uit de verkeerde beslissingen van het verleden.
Nee, inderdaad. Dat is mooi dat er, een beetje gelijk jij in de carrière, hè, als je zegt inderdaad, je stond op punt om op Dessel Sport te tekenen, dan toch nog naar eerste klasse. Ja. Ja, het kan heel snel gaan in voetbal.
Zeker, het kan heel snel gaan. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Emmanuel Matuta, die nu bij ons getekend heeft. Dat is heel snel gegaan in zijn carrière. Die was toptalent bij PSV. Dan een 5-jarig contract getekend bij Groningen. En dan is hij de king van de wereld. En dan 6 maanden later wordt hij weggestuurd. En heeft hij 6 maanden later geen club. En dan zet je plots niemand meer. En zo'n zaak, dat is heel moeilijk. En het kan zomaar zijn dat hij volgend seizoen een topseizoen speelt en terug in eerste klasse zit.
Want transfers als Sow en Matuta was je ook al bij betrokken, toch? Vertel me dat verhaal eens, want supporters weten dat niet, maar achter de schermen ben je er wel een tijdje al aan het werk.
Klopt. Ik denk dat Dirk Gijzenings in oktober directeur voetbalzaken is geworden. Ik wist dat toen via mijn papa en ik heb dat ook gezien als een opportuniteit voor mezelf. Dus ik ben gedurende 1,5 maand, 2 maanden Lierse gaan analyseren. En ik heb toen aan Dirk een bepaald rapport getoond van wat dat ik denk dat belangrijk is om te doen in de volgende transferperiode en in de zomermercato. Ja, Dirk was daar wel redelijk van overtuigd en heeft mij toen gezegd van ja, we gaan samen de wintermercato doen. Dan hebben we samen naar beelden van Sow gekeken, die we via hadden doorgekregen van interessante speler. En dan hebben we eigenlijk een risico genomen, want dat is een extra communautaire speler. Dat is ook niet vaak gebeurd bij Lierse dat zo gelopen is. Hij was ook niet 100% fit, omdat hij geen voorbereiding had meegedraaid en zo. Dus we hebben dat toch gedaan omdat we bepaalde kwaliteiten zagen die we op dat moment niet in de ploeg zagen. En ja, dan heeft Sow getekend en is dat uiteindelijk wel een mooi succesverhaal geworden. En Emmanuel Matuta heb ik via Thibaut Dieltjens, die scout is bij de jeugd en die mij ook geholpen heeft. Die had gezegd van ja, kijk eens naar die speler, die was echt goed en die zit nu zonder club. Dan zijn we ook de beelden weer gaan analyseren, gaan rondvragen in de omgeving van hoe is die jongen, dit, dat. Ook met die jongen hier een gesprek gehad, 1-op-1 van een uur dertig, om te weten naar wat zijn ambities waren, hoe dat hij naar het voetbal kijkt nu.
Was bij Beveren aan het trainen toen op dat moment ook?
Was inderdaad bij Beveren aan het trainen, had een week stage daar, want hij mocht zich daar bewijzen. Na het gesprek met Lierse en na het project dat we hem voorgelegd hebben, dan wou hij absoluut naar ons komen. Dus die is er dan ook bijgekomen. En ja, Tirpan is er natuurlijk ook bijgekomen. Dat is eigenlijk minder scouten, want iedereen kent de kwaliteiten van Tirpan. Daar moet niet voor gescout worden. Iedereen weet dat kwaliteit genoeg is voor 1B.
Maar dat is toch gek? Matuta, die heeft dan een half seizoen thuis gezeten, terwijl dat hij eigenlijk inderdaad in Nederland bij de belofte PSV echt te boek stond als enorm talent en een geweldige atleet. Ja, goed dat we die hebben kunnen oppikken, maar dat is toch op zich gek?
Dat is zeer gek. Ik denk dat Matuta nooit voor Lierse had gespeeld, moest hij gewoon bij Groningen verder gespeeld hebben. Dan zou hij waarschijnlijk nu al ergens anders zitten dan Groningen. Maar voetbal zit soms raar in elkaar en er gebeuren bepaalde zaken waar je geen vat op hebt. En het belangrijkste is, in het voetbal krijg je heel snel een etiket en dat is heel moeilijk om daarvan af te geraken. Maar als je echt dieper kijkt of rondom dat etiket kijkt, dan kom je soms mooie verrassingen tegen.
Ik heb ook de indruk dat de background qua scouting, nu zijn Thibaut Dieltjens, ik ken hem toevallig persoonlijk redelijk goed, maar je hebt meer volk precies ter beschikking, er is meer op scouting gegeerd, laten we zeggen deze zomer, vorige zomer is er wat meer namen, en we kennen die en hoopten dat die opnieuw gingen ontploffen. Nu ja, zien we iets verder dan onze neus lang is?
Ik denk het wel. Ik denk dat we ook als Lierse zijnde die filosofie moeten hebben. Waarom? Iedereen weet dat we qua budget niet de grootste club zijn van 1B. Dus we willen ook een bepaalde filosofie hebben om met heel veel Belgen te spelen. Maar als je op een bepaald moment de beste Belgen wilt halen, dan moet je 1 ofwel geld hebben, of 2 het beste, ja, beste infrastructuur en omkadering. En dat is niet het geval op dit moment bij Lierse. Dus dan gaat je al naar tweede of derde of vierde keuze van België. En dan krijg je een beetje de situatie van vorig seizoen. En ik denk dat inderdaad dat sinds december hebben we aan het bestuur bepaalde zaken gevraagd omtrent scouting. Die zijn daar ook volledig in meegegaan. Dus we hebben nieuwe apparatuur, we hebben nieuwe software, nieuwe programma's en dergelijke waarin de club geïnvesteerd heeft. En dat zijn allemaal zaken die... Ja, die hopelijk in de toekomst gaan uitbetalen.
En dat is dan niet te maken met scouting, dat is gewoon alle weken hier te zien. Een bonen die uiteindelijk wel voor het project Lierse kiest, hè, want op zich, ja, kwaliteit heeft die te koop. Die kiest dan toch voor het project. Jij, Jonathan, met voren ligt van oké, Victor, dit zijn onze plannen. Stap je erin mee? Hè? Je weet ook van oké, de jackpot op Lierse zal het niet per se opleveren. Je kan waarschijnlijk, maar het kiest wel voor project Lierse. En dat is, ja, denk ik, voor de supporters ook zeer goed om te weten. Oké, als zo iemand kiest ook voor dit project, ja, dat is niet zomaar. Hè?
Nee, dat is niet zomaar. Ik heb verschillende gesprekken gehad met Victor, waarin dat we de visie en de weg dat de club heeft ingeslagen sinds december hebben uitgelegd. Victor was daar zeker van overtuigd. Victor is hier ook super graag. Dat is ook iets dat heel veel heeft meegespeeld in zijn keuze. Hij zit hier graag, hij heeft graag de omgeving Lierse, hij heeft hier een appartement dichtbij aangekocht. Dus dat zijn allemaal zaken die in de weegschaal meetellen. En het is vooral, wij zijn heel snel concreet geweest naar Victor toe dat we de samenwerking wouden verder zetten. En hij had eventueel kunnen kiezen om te wachten en dan ergens in 1A of een andere 1B-club uiteindelijk te tekenen. Maar hij heeft gekozen voor een stabiel project en dat is Lierse geworden.
Gisteren een mooie assist in de Kings League trouwens.
Ja, blijkbaar. Hij stuurde mij deze nacht een bericht rond 2 uur 's nachts dat hij eruit lag en dat hij terug kwam vliegen. Dus ja, dat is jammer voor hem. Maar op zich is dat wel oké dat hij zonder kleerscheur uit die Kings League is gekomen. Ja,
geweldige ervaring met kapitein Eden Hazard. Ja. Dat is op zich wel deftig om te doen.
Ja, zeker. Ik weet nog goed. Ik was toen op vakantie in Spanje. Toen stuurde hij mij of hij de toestemming kreeg om daar aan deel te nemen. En ja, ik heb zoiets van, dat kun je niet weigeren natuurlijk als club zijnde, als je zo'n mooie ervaring kunt hebben of meemaken.
Een trein passeert maar 1 keer.
Inderdaad. Dus hij had zich al een beetje geëngageerd naar de club toe om zijn contract, om zijn contract te tekenen. Dus dan dacht ik van, dan geven wij hem ook een cadeautje en mag hij meedoen aan die kinds.
Misschien een WhatsAppje sturen naar Eden voor eens te komen dineren hier, hè? Of een aftrap te geven of zo.
Misschien een aftrapje, ja.
Ja, misschien heeft hij nu een goede band met hem opgebouwd.
Voilà, beste vrienden met Eden.
Voilà, dan, misschien wil hij nog zijn carrière relanceren bij Lierse. Daar is altijd plek voor.
Hopelijk geen hamburgers na de match of tijdens de rust al.
Bij Hazard mag dat wel.
Ja, dan mag je dat hier gewoon doen. Dat moet echt niet uit.
Nee, dat maakt niet zo veel.
In verband met de data, Jonathan, zijn er dan... Ik hoor nu Frankrijk, Nederland. Of zijn er andere landen waar je denkt? Of zijn er totale no-go's? Ik zeg maar Albanië, Kroatië.
Hoe ver gaan we gaan?
Hoe ver gaan we?
We gaan op dit moment niet ver. Waarom? Je moet erbij nadenken van als er mensen worden gehaald vanuit andere landen, dan moeten ze 1 de taal machtig zijn. Ten tweede, je moet zorgen voor structuur en omkadering. Dus er moet een auto komen, er moet een huis komen, er moet eventueel opvang komen, die jongen moet begeleid worden. Daar zijn we op dit moment niet klaar voor bij de club. We hebben een aantal appartementen die we afhuren, maar dat is niet in eigen verbruik. Dat is van supporters of omgeving die appartementen ter beschikking stellen. Dus wij zijn nog niet klaar om zo'n jongens op te vangen. Dus de filosofie is gewoon buurlanden. Dus Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland. Dat zijn de landen waar dat we op dit moment aan scouten zijn. Duitsland is iets moeilijker, omdat de data en beelden zijn enkel beschikbaar van de eerste en tweede klasse. Dus derde en vierde niet. En dat zou toch onze kweekvijver moeten zijn. Ja. Dus daar kunnen we niet naartoe. Plus de salarissen liggen daar al redelijk hoog in de tweede en derde klasse. Ja, Almania A speelt daar soms voor ik weet niet hoeveel man, dus die budgetten liggen hoger. Luxemburg hebben we heel veel naar gekeken, maar het niveau ligt daar heel laag. De meeste mensen zijn daar ook amateur, op amateurbasis, dus het niveau is daar niet vergelijkbaar.
We hebben al eens een topscorer uit Luxemburg gehaald, 3 jaar geleden zeker,
Hakim Abdallah.
Ja, Abdallah, sorry.
Ja, nu in Boekarest.
Inderdaad, dat zijn zo one-shots die je daar eventueel kunt halen, dus dat is wel een competitie dat we zeker in het oog houden, maar dat moet echt, dan echt iemand zijn waarvan dat je denkt, die overstijgt die competitie, dus die kan hier spelen. En dan is Nederland en Frankrijk natuurlijk zeker belangrijk.
En België uit de eerste amateur, tweede amateur, ook al, ja, die liggen natuurlijk onder een vergrootglas, want ja, iedereen ziet dat natuurlijk, of hoort dat. Zijn dat mogelijkheden, of ligt dat heel moeilijk? Ik heb nog over laatst eentje naar Gent zien gaan van...
Mazous.
Ja.
Mazous was ook bekend bij ons en was ook op onze scoutingslijst. Nu, door de doorbraak van Kiriev en dergelijke, dat is zo'n beetje dezelfde positie, 10 linksachtig. Ja, dan investeer ik liever in Kiriev, waar dat we de kwaliteiten al van kennen en waarvan we weten van die kan het niveau aan, dan dat we 100% gaan investeren in Mazous, die eventueel dan minder goed of minder... Of zich minder goed aanpast dan Kiriev al aangepast is.
Het zijn keuzes maken eigenlijk.
Dat zijn inderdaad keuzes maken. Allee, je speelt met 11 op het veld en je hebt iedere positie dubbel bezet. Dus je bent misschien met 22. En uit die 22 moet je zien wie dat bij elkaar past. Of je verschillende profielen hebt, verschillende systemen aan kunt. Dus dat is een hele grote oefening die dat je moet maken. En je moet niet zomaar spelers gaan halen omdat ze goed zijn. Ik denk dat... Stel dat er de topscorer van 1 amateur is en die is interessant voor Lierse, maar we hebben al 2 spitsen lopen, dan dient het tot niks dat we een 3e of 4e spits gaan halen.
Kopen voor te kopen is geen...
Dat is inderdaad geen goede...
In het leven niet en in de voetbal ook niet.
Nee, inderdaad.
Ik heb u wat landen horen opnoemen. Luxemburg, Duitsland, Frankrijk. Kritiek Kasters zou misschien kunnen zeggen van Lierse is gestopt met België vooral, maar dat lijkt mij ook niet aan de orde.
Nee, de prioriteit blijft België. Nu, zoals ik zeg, om België te gaan halen, goede België met kwaliteit, moet je 1 of heel veel geld hebben of in eerste klasse spelen.
En Matuta is trouwens een Belg, vooral de Belgen.
Matuta is inderdaad een Belg. Dus nee, België blijven prioriteit hebben. Je hebt sommige profielen die gewoon minder makkelijk te vinden zijn. Een Belgische spits die er 15 maakt in de Challenger Pro League, dat gaat je niet veel vinden. Als je kijkt naar Waasland Beveren, die hebben Barry gehaald uit Frankrijk. Die is al verkocht voor 3 miljoen. Koyalipu is nu topscorer geworden. Die kwam ook van Frankrijk, uit Avranches. Dus dat zijn zaken... Er zijn bepaalde types die dat je in België kunt vinden en kunt halen. En dat gaan we ook blijven doen. Er zijn bijvoorbeeld andere types die dat je niet meer kunt vinden. Die dat we dan uit het buitenland...
Want zo'n Adinani was wild gegeerd. Hè? Zelfs heel wat League 2 clubs. Maar... Ja, je hebt dan gezegd van gewoon schakelen. En,
De sleutel is snelheid.
De sleutel is inderdaad snelheid. We zitten in een periode waar dat heel veel mensen een trauma hebben gehad aan de COVID-periode. Er is ook een bepaalde trend dat heel veel clubs blijven wachten. Dus spelers willen ook sneller zekerheid. En dus dat is de... Adinani is volgens mij in 4 of 5 dagen afgerond geweest. Dus dat is heel snel. Omdat wij zeker waren van ons stuk, natuurlijk op vlak van scouting. En we waren ook zeker op vlak van dat hij paste in het systeem en was ook goedgekeurd door Sven. Want dat is ook heel belangrijk. Ik ben vaak in contact met Sven om spelers aan te brengen, om te kijken of hij er ook mee wil werken. En dat was bij Adinani zeker het geval. En dan schakel ik gewoon 2-3 versnellingen hoger en probeer ik de deal zo snel mogelijk af te ronden.
Want dat is heel belangrijk, hè, dat je eigenlijk wel op 1 lijn staat. Dat is niet altijd heel gemakkelijk. Want maar je hebt Sven van den Broek, ik denk dat je ermee instond met de aanwerving van... toch deels. En dan is het wel gemakkelijker samenwerken. Je kent de visie van u, van de coach, van de club. Hè? Want eigenlijk de visie wordt nu eigenlijk bepaald door manager sport Jonathan. En dat is eigenlijk wel goed. Dat is er eigenlijk, de coach wordt in functie van het systeem, van het doel van spelen, eigenlijk aangewerkt. En niet elke keer aanpassen aan een coach die uiteindelijk passant is.
Ja, zeker. Een coach is inderdaad een passant. Jammer genoeg. In heel veel gevallen blijven coaches heel kort bij een club. Als Sven het heel goed gaat doen en we stijgen niet, dan gaat er waarschijnlijk interesse komen van eerste klasse. Dus dat is
realiteit.
Realiteit. En wat ik interessant vind aan Sven is, hij heeft een bepaalde visie van voetbal. En wij hebben onze visie gegeven van 3-4-3 of 3-5-2. Dat is niet zijn geliefkoosde systeem, maar Sven heeft zich daaraan aangepast. En dat is voor mij een belangrijk ingrediënt om een goede trainer te zijn. Er zijn heel veel trainers die in één systeem kunnen werken en met de spelers die zij willen. Het is een andere kunst van het trainerschap om zich aan te passen aan de spelersgroep, aan het materiaal dat je hebt en aan het systeem dat de club wil spelen. En dat heeft Sven gedaan met Verve. Alleen heeft hij nog niet zijn accenten kunnen leggen dat hij wil leggen in een groep en het voetbal spelen dat hij wil spelen.
Het blijft wel in de formatie die is uitgestippeld door het technische omkadering, denk ik dan.
Ja.
En als Sven daarmee om kan, wat een geweldige kwaliteit is om dus gewoon de knop om te draaien en iets anders te gaan doen, dat is flexibiliteit, dat is ongelooflijk. En vooral geen ego hebben, dat lijkt me dan toch ook wel dan zeer, zeer belangrijk.
Zeker. Ja,
dan moet het beste nog komen eigenlijk.
Ik denk het wel. Ik denk het wel. Nu, zoals ik ook vorige week heb gezegd in mijn interview, is een rustig seizoen draaien met Lierse zou al top zijn. Ik denk dat vorig seizoen heel moeilijk is geweest op verschillende vlakken voor heel veel mensen. En ik denk dat we volgend jaar een rustig seizoen moeten dragen. Nu, je weet nooit hoe dat een groep zich aanpast aan bepaalde zaken, hoe een groep samenleeft, hoe een groep samenkomt. Dan kunnen er altijd heel mooie dingen gebeuren. Ik denk dat niemand had verwacht in het begin van het seizoen dat Dender ging stijgen. Maar dat is gewoon puur door de groep, door de coach en de cohesie die er samen was. En ook door het uitblijven van gekwetsten, dat goed is gekomen.
Van waar die filosofie 3-4-3, 3-5-2, wat is daar het gedachtegoed achter?
Dat is heel simpel. Dat is gewoon gebaseerd op de laatste 5 jaar. Als je kijkt naar welke formaties gepromoveerd zijn, dan is dat vaak met 3 achterin. Beerschot is gepromoveerd in een 3-4-3, Dender in een 3-5-2. Vorig jaar was RWDM ook 3-5-2. 2-3 jaar geleden was Westerlo 3-4-3 of 3-5-2, Union 3-5-2. Dus dat is gewoon een formatie die heel toegankelijk is in 1B, die heel goed past bij het fysieke spel van 1B. Vandaar dat ik gedacht heb aan die filosofie en aan in die richting bouwen naar een ploeg.
Dus als je die positie kunt invullen met de fysieke capaciteiten die een 1B nodig hebt, dan ga je eigenlijk een quasi-perfecte ploeg bij je halen.
Ik ben van mening dat als je fysiek sterke spelers hebt in 1B en je in een bepaalde formatie kunt spelen, dat natuurlijk gestuurd wordt door principes vanuit de coach, en dat zit volgens mij wel goed, dat je al een hele grote stap zet in 1B, ja.
Klinkt toch veelbelovend, Rodrigo?
Absoluut, absoluut. Laat het nieuw seizoen maar beginnen.
Zijn er uiteraard, want dan zeiden die profielen en die posities, mogen we dan zo vrij om te zijn om te vragen welke sleutelposities zouden nog graag iets bijhalen? Want het is als je 3 spitsen hebt, dan moet je een 4e gaan halen. Waar denkt onze manager sport aan van die posities gaan we nog proberen te versterken?
Dus op dit moment is een van de sleutelposities linker centrale verdediger. Dat is sowieso al een moeilijk profiel om te vinden. Dus dat is wel een prioriteit die in de komende weken ingevuld zal moeten worden. Daarnaast hebben we ook nog linker wingback, die nog vakant is op dit moment. En voor de rest zitten we qua de eerste 11 wel oké. En dan is het nog vooral zoeken naar wat er uitgaand nog allemaal gaat vertrekken, om die dan terug goed in te vullen of beter in te vullen dan dat er geweest is.
Ja, dus het is eigenlijk vooral, als alles blijft geen wat het is, komen er nog een paar bij. Ja, moest je er vertrekkers zijn, wat elk jaar het geval is, ja, dan moet je opnieuw gaan schakelen.
Tuurlijk, ik denk dat een club als Lierse moet ook in de toekomst toe leven naar spelers die vertrekken en die transfergelden opleveren. Dat we die transfergelden terug kunnen investeren in de jeugd, in het complex van de jeugd, in de infrastructuur van de A-kern, in meer mensen in de staf hebben en dergelijke. En dus dat zal ook het model moeten zijn van Lierse, van spelers aantrekken, proberen verkopen voor meer geld. En dat is in de realiteit waarin dat we jammer genoeg gaan zitten de volgende jaren, dat er spelers hier 1 jaar of 2 gaan zijn en die dan weer gaan vertrekken.
Maar uiteindelijk is dat geen schande, want dat is overal op elk zijn niveau zo. Brugge houdt ook Noosa of zo heel even en dan gaat hij weer weg. En dan is de volgende passant die enorm goed is en enorm getalenteerd, vertrekt hij ook weer. Dus op zich is dat geen schande om u te moeten verenigen van ja, wij halen voetballers, we maken ze beter. En dan laten ze ook gaan en ze hebben trots dat ze op een hoger niveau terechtkomen.
Tuurlijk, ik denk dat dat de insteek is van nu, dat ook de insteek moet zijn. Er zijn heel weinig clublegendes in het hedendaagse moderne voetbal. En als er dan al clublegendes zijn, dan is dat meestal op het hoogste niveau, omdat ze toch niet hoger kunnen. Mm. En dan blijven bij een club gedurende 10, 11 jaar.
Ja, zo jongens als Kiriev of zo, stel dat die over 10 jaar echt in een topcompetitie spelen, ja, dan gaan die altijd wel met een zeer warm hart terugkijken naar Lierse en naar de supporters. Ik denk dat dat voor onze supporters toch ook wel een mooie, ja, een mooi gegeven is, dat ze eigenlijk aan de wieg staan van jonge talenten.
Zeker, voor mij is het mooiste in het voetbal dat we kunnen bijdragen aan een carrière van een jonge speler of van een speler waar de carrière in het slop van zit en dat hij zich hier herlanceert. Dat is voor mij denk ik het mooiste dat Lierse kan bieden aan een speler, waardoor dat we ook inderdaad een band gaan opbouwen met die spelers, dat die hier graag gaan terug willen komen. En ik heb onlangs nog gesproken met Bernier. Die heeft zijn carrière hier ook een beetje geherlanceerd. Die is dan naar Serain gegaan en in eerste klasse gespeeld en nu bij Charleroi. Ja, die kijkt ook nog altijd met heel veel trots en joy terug naar zijn periode bij Lierse.
Maar het is hier ook een warme familieclub, dus ik denk, het is hier geen... Dat gaat altijd blijven. En ik denk dat dat ook de grote kracht is van deze club. Eigenlijk dat we zo'n jonge talenten inderdaad kunnen opleiden en dat we die een warm nest kunnen geven. Gewoon. Het is hier geen machine.
Nee, inderdaad. En als je kijkt naar de geschiedenis van Lierse, er zijn heel veel jongens vanuit de jeugd doorgebroken bij Lierse. En er zijn ook heel veel spelers die hier kansen hebben gekregen, waar dat ze de elders niet gekregen hebben. Dat heeft resultaten opgeleverd. Daarna is die GMG-academie van Guillou gekomen. Ja. Er zijn ook heel veel talenten doorgebroken. Als je kijkt naar Bain Sebaini, naar El Messaoudi, Alag, Sabiri. Die hebben hier allemaal op 18, 19-jarige leeftijd...
Boegrin, topper in Marokko.
Die hebben hier hun eerste stappen gezet en daar mogen we als club fier op zijn. En ik denk dat we daar zeker naartoe moeten werken.
Als we dan Boegrin horen of competitie Marokko, is er ook scout geweest voor de nationale ploeg van Marokko. En zijn er dan dat je zo zegt van in mijn notitieboekje heb ik een paar met de dubbele nationaliteit van daar zit potentieel in misschien voor Lierse.
Ik moest eigenlijk scouten naar echt jonge gasten, dus 11, 12, 13, 14-jarige leeftijd. Dus dat zijn zeker mensen die binnen 2-3 jaar in aanmerking komen. Maar dat neem ik altijd sowieso mee in de volgende jaren natuurlijk, dat ik die jongens al ken en ook weet hoe dat die spelen. En ik heb inderdaad een tijdje gescout voor de jeugdploegen van Marokko.
Hoe word je scout bij Marokko? Is dat dan een telefoontje uit Rabat en van word scout? Of hoe gaat dat in zijn werk?
Dat is eigenlijk heel simpel. Mijn vader is uitgenodigd geweest door Chris van Puivelde, waarmee hij lang heeft samengewerkt bij de Belgische Voetbalbond. Hij is uitgenodigd in Rabat. Chris heeft toen gezegd van ja, kijk, we zijn nog op zoek naar scouts in België, Nederland, Frankrijk en dergelijke. Mijn papa had toen mijn naam opgegooid. En dan heb ik met Roy Pieters, die hoofd is van de scouting, ook een Belg, bij de Marokkaanse jeugdploegen een meeting gehad. En dan heb ik eigenlijk 1 of 2 testrapporten moeten doen. Hm. Daar waren ze tevreden over. En dan ben ik eigenlijk vast in dienst genomen als scout van Marokko.
En hoe lang heb je dat dan gedaan bij Marokko?
Ik denk een 8-9 maanden. Ah. En dan ben ik bij Lierse terechtgekomen.
Oké, fantastisch. Dan nu de bedoeling aan Lierse. Op langere termijn is die jongens bijhouden uiteraard. En dan in het beste geval promoveren. Dat zou fantastisch zijn. Wat is de ambitie van Jonathan Kinderman zelf?
Mijn ambitie is natuurlijk om de club te brengen waar dat ze thuis hoort. Nu, dat wordt een werkje van lange adem. Het is niet zomaar dat je vorig jaar tegen degradatie werkt. Dat is omdat er heel veel werkpunten zijn. Die werkpunten hebben we zo goed mogelijk proberen aanpakken naar volgend seizoen toe. En we hopen een iets uitgebalanceerdere kern te hebben naar volgend seizoen toe. En dan moeten we stap voor stap de stap kunnen proberen zetten naar 1A natuurlijk.
Daar droomt iedereen van, denk ik. Als je de voorzitter hoort spreken, spreekt over niks anders eigenlijk dan dat zijn grote droom is om ooit te promoveren. Ook, het is ook, denk van iedereen hier aan tafel, de grootste droom om Lierse terug te brengen. Maar het gaat er ooit eens van komen, denk ik. Hè.
Ik denk dat het er inderdaad ooit eens van gaat komen. Ik denk dat er heel veel mensen achter de schermen aan het werken zijn voor licentie en dergelijke altijd in orde te zijn. Dat is bij Lierse nooit een probleem geweest. En het is ook zoiets van, het is of meegaan met de trend in het voetbal van heel ver boven je budget te gaan en hopen op promotie en als het dan niet lukt, kijk naar Oostende, dan word je failliet verklaard. Of het is van op een duurzame manier bouwen aan een club en te zorgen voor een lange termijnvisie die je op termijn wel naar eerste klasse gaat brengen. En dat is denk ik iets dat wel oké zit in bestuur en in hoe dat de voorzitter en Jorik, de CEO, de zaken zien.
Want zelfs toen hij hier speler was, was het ook een woelig en bewogen jaar, kan ik me herinneren.
Dat was het jaar dat we eigenlijk zijn gepromoveerd.
Inderdaad.
Dat was eigenlijk het jaar van eerst amateur.
We stonden toen derde laatst of zo, volgens mij. Dus we zijn toen gepromoveerd via de licentie. En dat was inderdaad een heel, heel woelig jaar.
Toch 5 keer gescoord, hè?
Toch 5 keer gescoord.
Wereldgoal tegen Denzen.
Inderdaad. En zelfs met mijn doelpunt tegen Vizé had ik bijna een prijs gewonnen, volgens mij.
Ja, van RTV, denk ik. Ja. Doelpunt van de regio, zoiets.
Ja, zoiets. Dus inderdaad, dat was een woelig jaar. Ik denk dat Rocky Peters na 3 wedstrijden ontslagen is geweest. Toen heeft Tirk overgenomen, maar was Urbain Spaanhoven daar ook nog. Dus het was een heel raar jaar. Ook met Marvin Ogunjimi, die in het begin van het seizoen in de kern zat, dan na 3 weken niet meer, omdat hij weg moest. En ja, heel veel zaken toen gebeurd die eigenlijk niet konden eigenlijk.
Die het daglicht niet meer mogen zien.
Want opeens, ik denk dat supporters dat kunnen beamen, opeens was Jonathan Kindermans, als speler van Lierse, plots verdwenen.
Ja,
of in mijn perceptie was dat toch zo?
En je was niet slecht, want ik heb met mijn maten, die hier ook op de berg hadden staan, was toch gewoon een goede shotter?
Ja, dat klopt. Ik heb een redelijk goed seizoen gedraaid bij Lierse. Dat was toen wel die COVID-periode, dus dan is de competitie stopgezet in maart. Nu, op een bepaald moment wordt Tom van Iemschoot dan trainer bij Lierse. En dan krijg ik een telefoontje dat hij mij vertelt dat ik niet in zijn plannen pas om basisspeler te zijn. Waarvan ik dan toch de vraag stel van, ik ben degene die 5 doelpunten en 6 assists heeft gemaakt. Ik denk dat we dat seizoen 21 doelpunten hadden, dus dat is bijna 50% aandeel. Dan denk ik van, hoe kan die speler dan niet in uw basis passen? Maar dan daarna heb ik een gesprek gehad met Patrick Desky, Herwig van Lommel volgens mij en Roel Rijmen.
Ja.
En die hadden iets te zeggen op mijn werkethiek op trainingen en zeiden tegen mij dat ik niet genoeg liep en dit en dat. Nu, daar valt iets voor te zeggen, maar ik heb altijd iets gehad van op training de beste zijn, dat is niet mijn visie. Ik wil in de wedstrijd de beste zijn. Ik heb heel veel spelers gezien die op training de beste waren en vanaf dat ze in de match kwamen niks meer laten zien. Dus dat was iets dat niet strookte met mijn werkelijkheid. En ik zat daar toen met mijn vader en we hebben toen besloten na 30 minuten om gewoon weg te stappen, omdat ja, de zaken die daar werden gezegd waren te belachelijk voor woorden.
Die kon ook misschien moeilijk gestaafd worden, want ik weet niet dat er toen al met polarsystemen werd gewerkt.
Maar ja, dat was inderdaad totaal niet gestaafd. Dat was gewoon uit de natte vinger van ja, je loopt te weinig. Zwart. Op een bepaald moment, ik speelde toen ook met cortisone in mijn enkels, want ik heb eigenlijk weinig kraakbeen nog over in mijn enkels. En ik heb toen wel besloten uit mezelf van ja, is het dan nog allemaal waard als je zo'n zaken hoort? Om nog cortisone te spuiten in je enkels. En dan hebben we dat gewoon op een hele rustige manier afgesloten. Ik had nog een jaar contract. Ik heb een deel laten vallen, een deel uitbetaald gekregen. En dan ben ik gewoon doodleuk gaan werken in een bedrijf.
Maar dan maak je echt de schakel van ik stop met voetballen. Dat is wel een jonge leeftijd.
Ja, inderdaad. Ik was 24 jaar. Nu, zoals gezegd, ik droomde van andere zaken. Om in het voetbal te werken, maar niet op het veld, maar naast het veld. En ik heb eigenlijk heel snel de klik kunnen maken van oké, mijn carrière, ik zit nu in 1 amateur, is het dan nog allemaal waard om zoveel te investeren in jezelf en om jaren voor een salaris van 1.000 euro te spelen of 1.500 euro en dan in een bedrijf overdag te gaan werken en zo. Dan heb ik gezegd van weet je wat, ik stop gewoon. En dan heb ik ook echt 1 jaar geen voetbal gekeken, niks van voetbal willen weten. En dan was ik gewoon in een bedrijf aan het werken als salespersoon, zoals jij nu.
Ja, was dat mentaal niet zwaar? Was dat een periode dat je niet dacht van fucking hell,
dat was heel moeilijk. Dat was heel moeilijk. Waarom? Dat was COVID-jaar. Dus dat alleen al woog al heel zwaar door. Dat was ook mijn eerste jaar dat ik getrouwd was met mijn vrouw. Dus het feit dat je stopt met voetbal plots terechtkomt in een situatie waar dat je geen geld meer verdient, dat het moeilijk is om een job te vinden en je eerste trouwjaar, dat is niet de ideale cocktail.
wel sterker uitkomen, want ik zie erin nog aan je vinger hangen. Dus, of hertrouwd, of is dat nog de...
Nee, dat is nog steeds een originele. Dus, dit jaar 5 jaar.
Proficiat. Over wat spreken we dan? Is dat dan een papieren huwelijk? Nee, of een kartonnen huwelijk?
Geen idee, ik weet niet getrouwd. Ik weet 25 jaar, gelijk de beker, dat was diamant zeker, of wat is dat dan?
Ja, toen ik heb het nog ergens genoteerd.
Ik heb het opgezocht.
Ja, dus. Ja, moet ik ze nog eens nakijken. Ja, dus ja, dan komt ineens in het
echte leven.
Dat is toch wel aanpassen dan? Of?
Ja, inderdaad. Ik heb eerlijk gezegd gesolliciteerd bij gewoon op Indeed. En dan gewoon verkoper, omdat ik dacht van oké, ik spreek drie talen, ik spreek Nederlands, Frans, Engels, ik kan redelijk goed communiceren, dus dan denk ik verkoper, want ik heb geen bepaald diploma, ik ben gewoon gestopt in mijn secundair onderwijs. Dus ik dacht van ja, ik ga verkoper doen. Ik heb dan gesolliciteerd en dan was heel veel op commissie en dit en dat, en dat lag niet goed bij wat ik wou. En dan ben ik toevallig bij een start-up gekomen, een Nederlandse start-up, dat was print.com, dus dat is een drukwerkbedrijf. Die een software had ontwikkeld voor professionals van de drugsector. En ik heb toen ben ik ingestapt en deed ik eigenlijk een beetje van alles. Marketing, customer service, logistiek, sales. Omdat we toen nog maar met twee waren en dat een start-up was. En dan uiteindelijk is dat uitgegroeid tot een bedrijf dat 10 à 15 miljoen omzet draaide in België. En dan waren we met 10 man. En dan op een bepaald moment, ja, ik heb altijd ambitie gehad om een team te leiden of in een bepaalde positie te komen waar dat ik mensen kan aansturen en mijn ideeën kan doorduwen. En dat kon niet meer in dat bedrijf. En dan ben ik veranderd van job. En ben ik naar Exact gegaan. Exact is ook een online software, maar dan voor boekhouden. Dus ik heb eerst alles van drukwerk moeten leren en dan alles van boekhouden moeten leren. Dus totaal niks met voetbal te maken. En dan heb ik daar als verkoper, ik denk, een 8 of 9 maand gewerkt. En dan ben ik bij Lierse terechtgekomen.
Wel een bredere kennis dan enkel voetbal. Hè? Dat is misschien ook handig in onderhandelingen of gewoon in te koer het leven. Hè? Dat je iets bredere kijk hebt op alles.
Ja. Zeker, dat is zeker belangrijk. Waarom? Omdat je als voetballer soms niet beseft hoe dat het in de echte wereld eigenlijk in zijn gang gaat. Wat het is om iedere dag op te staan, naar je werk te gaan, dat je soms en in vele gevallen niet altijd met plezier doet omdat je passie niet is, maar dat gewoon is om een salaris te hebben en je gezin te kunnen onderhouden. Dus dat op zich al is super moeilijk. En dan om 17 uur thuiskomen helemaal kapot zijn omdat je eigenlijk bezig bent met iets dat je totaal niet passioneert en waar dat je totaal geen zin in hebt. En dan moet je nog ervoor zorgen dat je gezin recht blijft. Ik had toen gelukkig geen kinderen. Ik had enkel mijn vrouw. Maar dat is zeker een klap in je gezicht en terug naar de realiteit eigenlijk.
Dat begrijp ik zeker. Ja.
Maar het is wel een warm gevoel dat je bent teruggekomen in Alierse.
Tuurlijk. Ik kan gewoon terug mijn passie als job beoefenen. Dat is het geluk dat ik heb gehad toen ik jong was, dat ik dat kon doen als speler. En nu kan ik dat doen als sportief manager. Dus voor mij is dat natuurlijk een zegen. En ik weet heel goed van waar dat ik kom. Wat ik ervoor heb moeten doen gedurende 4 jaar werken op een normale manier. Dus elke dag is voor mij een zegen. En ik zet mij 100% in. En als ik nu 60, 70 of 80 uur moet werken per week, voor mij is dat een plezier. Ik voel dat zelf niet, omdat je weet van waar dat je komt. En dat was veel zwaarder dan wat dat je nu doet. Ook al werk je nu veel meer uren dan vroeger.
Je bent ook iemand die geen stress... Geen stress eigenlijk heeft. Want je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld, ja, iedereen spreekt nu al over Adinani. Ja, voor hetzelfde geld maakt hij de eerste 5 wedstrijden geen doelpunt. En maar jij bent er eigenlijk heel, heel rustig over.
Ja, eigenlijk in mijn carrière als voetballer heb ik ook nooit echt stress ervaren. Ik leefde vooral voor momenten waar dat ik voor heel veel publiek speelde. Of dat we tegen een vijand speelden of wat dan ook om in uit te blinken. Een getuige daarvan was die wedstrijd tegen Deinze hier. Ik denk dat ik een week daarvoor interview gaf van waar dat ik zei van ja, boeit me niet dat Deinze eerste of tweede staat. Wij moeten tegen iedereen winnen. Dat is altijd al een beetje in mij geweest. Ik heb heel weinig stress. Ik geloof in mijn voetbalvisie. Ik geloof in mijn voetballende kwaliteiten. En ik weet zeker dat Adinani na 5 wedstrijden meer dan 1 doelpunt zal hebben.
Voilà. Ik denk dat dat een hele schone afsluiter is. Absoluut. We zijn wel zeker van een paar doelpunten.
Kunnen wij dan after work verder gaan de DJ's gaan ontvangen?
Ik hoop niet dat het even gestoord heeft, want ze waren even de boxen aan het testen. Ik weet niet dat je het gemerkt.
Je komt toch ook zo al straks, de legendes van toen.
Ik heb nog een paar afspraken deze avond, dus ik ga zien of ik dat erin kan krijgen.
En ons eigen Bierke vandaag, Bierke Plezierken ook, dat de wereld wordt ingejaagd...
Ik drink persoonlijk geen alcohol, dus ik ga het niet kunnen proeven. Maar ik ben zeker ervan dat jullie er mooie smaken hebben ingesmeten.
Dat hebben we gedaan. En we gaan een frietje bekken, hè, Rot.
We zijn als frituurist aangesteld. Frituurist, 21 uur en 23 uur.
Patat. En ja, Svat, ik heb het gevoel dat Kindermans Junior een grotere legacy gaat achterlaten nog dan Jean Kindermans hier op Lisp. Dat heeft hij al hier als speler geweest. En we hebben het vertrouwen... En nu, meneer Kindermans, dat komt in orde. Hè?
Zeker.
Dank je wel.
En hierbij gaan we afsluiten. We zijn juist ingeblikt voor eind mei. Ik dank vooral jullie om te luisteren. Ik dank vooral uiteraard Jonathan Kindermans om voor ons toch weer al een dik uur vrij te maken. Waarvoor dank in uw druk gevulde agenda. En ik ga Rodrigo Visser hier bedanken. Merci om erbij te zijn. En voor mij voor de rest de groeten van Kobe. En tot de volgende. We komen in juni nog eentje terug.
Ja, dat kan, hè. Dirk Gijzelings wou is ook eens heel graag te gasten. Dus dan kunnen we misschien ook eens...
Dan moeten jullie eens naar Dirk bellen, ja.
Dan gaan we eens met Dirk bellen. Ook veel verhalen te vertellen.
Wel, dat gaan we doen. Voor de rest, bedankt voor het luisteren. En heel snel op het Lisp, alle supporters. Tot dan. Jo, merci.